Ik begin eerst met een stukje uit Johannes 6, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Ik werd een aantal maanden geleden getroffen door deze verzen. En deze verzen hebben een hele diepe inhoud. Het zijn voor mensen die het woord niet kennen, misschien wel hele cryptische woorden. Het gaat over het vlees van Jezus eten en zijn bloed drinken. Wat moet je je daarbij voorstellen? Het gaat over het wel of niet leven hebben. Je hebt dit leven of je hebt dit leven niet. En volgens dit stuk gaat het over het eeuwige leven. Maar wat zou dat kunnen betekenen voor de dag van vandaag? En het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed zorgt voor innige verbondenheid met hem. En hoe krijgt dat dan gestalte? Het leek me uitdagend om daar een preek over te houden en dan speciaal tijdens de dienst waarin we ook het avondmaal met elkaar vieren. Er zit namelijk een duidelijke relatie tussen het avondmaal en een stuk wat we nu aan het lezen zijn. Maar deze versen moet je natuurlijk in de context lezen. En daarom ga ik terug naar het vers 22. Dan gaan we vanaf dat vers kijken wat de Heer Jezus nou wil zeggen met deze woorden. En ik ga er langzaam langs, maar ik begin eerst vers 22 tot en met 25 te lezen. Johannes 6, vers 22 tot en met 25. De volgende dag zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan het ene waar zijn discipelen in gegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. Deze eerste vijf versen zijn eigenlijk een soort aanloop waarop de menigte de Heer Jezus aan het zoeken is. En ze zoeken hem en ze vinden hem uiteindelijk in Capernaum. En volgens vers 59 vinden ze hem in de synagoge van Capernaum. En de vragen die zij stellen geven de Heer Jezus aanleiding tot het onderwijs wat hierop volgt. Maar eerst gaat het nog een stukje eerder. Waarom zoekt de menigte hem? En dat begint eigenlijk bij hoofdstuk 6 vers 2. Ik ga het niet helemaal lezen, maar even één vers. Een grote menigte volgde hem omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Dus in eerste instantie volgde de menigte Jezus vanwege de tekenen die ze gezien hebben van die de Heer Jezus deed, omdat hij zieken genas. En toen kwam de spijziging van de 5000, want daar gaat dat eerste stukje over. Dat de Heer Jezus 5 broden en 2 vissen had en die broden brak en deelde aan de 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En iedereen was verzadigd. En ze hadden nog 12 manden over. Dus het was overvloed. En vers 14 zegt dan, van hoofdstuk 6, toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die komen zou. Dus in feite was het feit dat ze de tekenen gezien hadden omdat hij zieken genas, maar ook om vanwege de wonderbare spijziging. Het feit dat ze verzadigd waren, dat bracht de mensen ertoe om de Heer Jezus te zoeken. En Jezus zelf wist dat ze hem met geweld koning wilden maken, staat in vers 15. Dus ze dachten, dit is de aardse Messias, ze willen mij koning maken. En hij ging de berg op. Terug naar het stukje uit Johannes 6, vers 2, vers 26. Ze zoeken dus de Heer Jezus. En Jezus gaat daarop in vers 27. Oh nee, 26, sorry. Jezus antwoordde hen en zei: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Op zich wel een opmerkelijke opmerking. Enerzijds zegt Johannes in hoofdstuk 6 dat ze hem gevolgd zijn vanwege de tekenen die hij deed aan de zieken. Daarnaast zegt hij, ze wordt er geschreven dat ze hem gevolgd zijn vanwege het grote wonder wat hij gedaan had bij de wonderbare spijziging. Maar nu zegt Jezus, u zoekt mij niet vanwege de tekenen die u gezien hebt, maar omdat u verzadigd bent. Dus de mensen zagen de tekenen wel, maar ze beseften niet de diepe bedoeling achter de tekenen. Tekenen waren er om geloof in God op te wekken. Maar ze droomden van een Messiaans rijk, waarin ze niet meer hard hoefden te werken en waarin overvloed was. Ze zochten Jezus om aardse en vergankelijke zaken en niet om de hemelse en eeuwige zaken. Er is een verschil tussen iets zien en iets doorzien. Alle tekenen die de Heer Jezus deed, verwijst naar iets groters, naar iets goddelijks. Een hemelse werkelijkheid, net als de wonderbare spijziging. Maar de mensen doorzagen het niet. Ze volgden, zochten Jezus omdat hun maag verzadigd was. Ze waren aardsgericht. En dan is de vraag aan ons. Wat is onze? Wat is uw reden om de Heer Jezus of de Heere God te zoeken? Is dat aardse begeerte naar iets goddelijks? Nee, sorry, naar het aardse begeerte dat hij voor ons zorgt. Dat hij ervoor zorgt dat alles goed gaat. Of zijn we gericht op de hemelse eeuwigheid? Op de eeuwige heerlijkheid? Waar bestaan onze gebeden uit? Waar gaat ons verlangen naar uit? Waar is ons hart op gericht? Daarom begon ik ook met Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dit zoek ik. Dat ik mag wonen in zijn heilige steden. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Of zijn we aardsgericht? Dat het nu goed gaat. Voor veel christenen heeft dat eeuwige hemelse perspectief de laatste jaren een steeds minder grote betekenis gekregen. Het gaat om het nu, de aardse situatie. Daar hebben we een beeld bij. Dat kunnen we begrijpen. En Jezus gaat daarop in vers 27. Hij zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God, de Vader, verzegeld. Jezus noemt hier het woord werk om het voedsel dat blijft tot eeuwigheid, tot in eeuwigheid. En Jezus roept de menigte op om niet te werken voor datgene wat vergaat. Dat is allemaal maar tijdelijk. En dan gaat de menigte gaat erop in. Wat moeten we dan doen? Vers 28. Opdat wij de werken Gods mogen werken. De menigte is bezig met wat ze moeten doen. Het wat en het doen. In plaats van hoe ze iets kunnen krijgen. Ze denken dat ze het moeten verdienen. Terwijl Jezus in vers 27 zegt dat de Zoon des mensen het geven zal. En met de Zoon des mensen werd de Messias bedoeld. Ook de profeet Jesaja heeft hier al honderden jaren eerder over geschreven. In Jesaja 55 vers 1 tot 3 staat: o alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt en koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt geen geld af voor wat geen brood is en uw vermogen wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij, hoor, opdat uw ziel leven. En ook hier gaat het in Jesaja weer over het feit dat het niet om vergankelijk brood gaat, wat je met geld kan kopen, want dat kan je niet vergaren en niet verzadigen. Maar het gaat om het horen, zodat je ziel zich in overvloed verzadigen. En luisteren, zodat je ziel leeft. En Jezus antwoordde er ook in vers 29. En hij zei tegen hem, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Jezus geeft aan dat ze op een verkeerd spoor zitten. Het gaat niet om werken, meervoud, die wij moeten doen, maar ook één werk dat God van hen en van ons vraagt. Geloven. En geloven in hem die hij gezonden heeft. En voor alle duidelijkheid, als het gaat om de werken van God, dan gaat het primair, wat hier beschreven is, niet om de werken die God doet, maar de werken die wij voor God mogen doen. Nummer die schrijft erover, over de levieten, die bij het altaar de werken van God verrichten. Nou, het werk wat we moeten doen is geloven. En wat is geloven? Geloven is erkennen, vertrouwen en ernaar leven. Dus erkennen dat Jezus de door God gezonden is en dat de komst van Jezus Gods werk is. Dat hij zijn leven gegeven heeft voor ons, om ons vrij te kopen van de zondeschuld en de macht van de zonde. Hij heeft ons voor ons de losprijs betaald. Geloven is een daad van blijvende levenshouding, die uit een blijvende levenshouding blijkt. Daar gaat de menigte weer in discussie en in vers 30 zeggen ze, welk teken doet u dan opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Dus de menigte bevraagt Jezus nogmaals, we willen nog weer een teken hebben, terwijl ze zoveel tekenen gezien hebben. En ze gaan in vers 31 verder, want onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Dus ze vragen van, wat doet u nou? Wat is nou, de vaderen die hebben manna gekregen, dat was 40 jaar lang, dat kwam uit de hemel. En u, ja, u heeft brood gegeven, maar dat is aards, dat is gewoon breken en aards. Dus dat is tijdelijk, dat is één dag maar. Dus blijkbaar wilden ze nog een groter teken van de Heer Jezus zien, om te weten dat hij werkelijk de Zoon des Mensen was. En dus de Messias. Nou, ja, op zich, over de tekenen gaat Johannes 5, vers 36 in, maar daar heeft de Heer Jezus ook al iets gezegd, wat het teken is wat hij doet en wat het getuigenis is. In Johannes 5, vers 36 staat, maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Dus alle werken die de Heer Jezus doet, die getuigen van hem dat hij de Zoon des Mensen is. En de door God gezondene. Jezus gaat erop in, op die opmerking van de menigte, in vers 32. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dus hij maakt een draai tussen het verleden, dat Mozes het brood gegeven heeft, maar hij maakt het draai naar het heden. Dat de Vader het nu geeft. Het ware brood. Uit de hemel. Dus het verleden, dat is gebeurd. Maar nu geeft de Vader het ware brood. En het komt uit de hemel. Dus het is niet zo alleen maar aards. Het manna was tijdelijk. En is slechts een voorafschaduw van datgene wat zou komen. En waar de Heer Jezus nu over vertelt. En in vers 33 geeft hij aan dat het ware brood een persoon is. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Het is een persoon. En het is niet alleen maar voor het volk, zoals het manna alleen voor het uitverkoren volk was. Maar het is voor de hele wereld. Hij geeft de wereld het leven. Nou, en blijkbaar hadden zij het idee van, nou, dat iets geweldigs is wat een dagelijks kan voeden. Dus de menigte reageert, geef ons altijd dat brood. Dat zou in hun beleving hun aardse honger voor altijd stillen. Ze hoeven er dan niet meer voor te werken. Eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar met wat in twee hoofdstukken eerder, in Johannes 4 staat bij de Samaritaanse vrouw. Toen Jezus vertelde over het levende water, waardoor ze in eeuwigheid geen dorst meer zou krijgen. Toen zei de Samaritaanse vrouw ook tegen hem: Mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer behoef te putten. Dus ze doorzien het nog niet. Ze horen het wel, maar ze begrijpen niet wat het is. En ze denken, oh, nou geef me dan maar altijd dat brood en altijd dat water. Dan hoef ik niet meer te eten of te drinken. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Nou, Jezus reageert daarop met de eerste Ik Ben-tekst. En in vers 35 en 38. En Jezus zei tegen hen, Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus hier zegt hij in vers 38, zegt hij dat hij die persoon is die uit de hemel komt, de door God gezondene. En in vers 35 zegt hij dat hij dat brood des levens is en dat als wij tot hem komen, dat we nooit beslist geen honger meer zullen hebben. En als we tot in hem geloven, dat we nooit meer dorst zullen krijgen. Het zijn absolute opmerkingen. Wij moeten geloven en komen. De consequentie is, nooit beslist geen honger en nooit meer dorst. Jezus is daar absoluut in. Soms wordt er wel eens gevraagd of de Heer Jezus niet duidelijk had kunnen vertellen wie hij is. Dat hij de Messias is. Maar hier geeft hij, mijn zinsens, een hele heldere uitleg. Hij zegt dat hij de zoon des mensen is, die door God gezonden is en uit de hemel is neergedaald. Hoe duidelijk wil je nog een verklaring hebben? Ik sla een paar versen over en ik ga naar vers 41. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie de... die wij de vader en moeder kennen, hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? De Joden konden niet begrijpen dat Jezus zichzelf met brood uit de hemel vergeleek en dat hij uit de hemel tot hen kwam. Ze kenden hem als de zoon van Jozef, mama en Maria. Ze kenden zijn aardse afkomst. Wat dat betreft wandelden zij in aanschouwen en niet in geloof. En het is voor mensen ook niet altijd goed te begrijpen wat Jezus zegt. Maar dat gold ook voor tekenen die hij deed. En voor de wonderbare spijziging. En toch willen mensen, en ook wij vaak, zien alles begrijpen. Wat we zien en wat we horen. We willen het kunnen verklaren. Maar geloven is iets heel bijzonders. Dat is meer dan aanschouwen. Dat is doorzien. Hebreeën 11 vers 6 zegt het heel mooi. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. God kan je niet zien. God kan je niet verklaren. Maar God, daar moet je geloven. En je moet hem ernstig zoeken. Hij is een beloner voor hem ernstig zoeken. En in dezelfde hoofdstuk 11 van Hebreeën wordt uitgebreid geschreven over allemaal geloofsgetuigen bij wie dat gespeeld heeft. Als voorbeeld voor ons wordt verteld over Abraham, over Mozes, over Gideon, over David. Allemaal mensen die de belofte niet gezien hebben en toch geloofden. Of die ondanks wat ze zien, toch durfden uit te stappen. Zoals Gideon met 150 mensen tegen een legermacht van Midianieten. Zoals David tegen een reus. Mozes natuurlijk ook in de woestijn. Maar ook Rahab, de heidense vrouw uit Jericho. Die vertrouwde niet op de muren van Jericho, maar die vertrouwde meer op de God van Israël. En daardoor durfden ze die verspieders onderdak te geven. En dat geldt ook, Psalm 18 vers 6 zegt het ook zo mooi, met u immers loop ik op een lege bende in en met mijn God spring ik over een muur. Geloven is iets van vertrouwen in welke omstandigheid je ook hebt. En dat geldt niet één dat we altijd per se een lege macht in moeten gaan, maar soms zijn het ook hele kleine dingen dat je zegt, ik maak muziek terwijl ik misschien helemaal geen conservatorium heb gehad. Of ik ga toch preken omdat ik in geloof zeg, ik wil hier staan. Of ik ga naar mijn buurman het evangelie vertellen, ook al ben ik een beetje bang. Het is in geloven eerst een stap met God nemen, omdat je weet dat God bij je is. En hij zegt, wees sterk en moedig, zit er niet en wees niet verschrikt, want ik ben met u. En dat belooft hij aan ons allen. Ik ben met u alle dagen van mijn leven. We gaan nu verder even naar vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Ik weet het ook niet of het je opvalt, maar hier zegt hij in vers 49, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. In vers 31 zegt hij, onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Het is op zich een verschil tussen het onze vaderen en het uw vaderen. Het is op zich ook alweer even boeiend om even te bedenken, waarom zou dat verschil er nou zijn? Toen in de woestijn, in het vers 41 ging het over het feit dat ze gestorven zijn, maar ze leefden onder een vloek. Onder het oordeel. Ze hadden gezondigd bij Kades Barnea. En daarom, ondanks het feit dat ze manna eten, hebben ze het beloofde land niet gezien. Degene die bij Kades Barnea volwassen waren. En ik moest daarom denken aan Johannes 3, vers 36. Daar staat ook iets dergelijks. Hij zegt, ook daar wordt gesproken over het oordeel. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie dus aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dus je hebt het leven, of je hebt het leven niet. In ieder geval, alleen als het om manna gaat, dat aardse voedsel, oké, dan zal je verzadigd raken, maar je gaat weer dood. Maar als je Jezus eet, tot je neemt, dan heb je het eeuwig leven en zul je niet sterven. Want vers 50 en 51, wat we net gelezen hebben, zegt, je moet hem wel eten, je moet hem wel tot je nemen om niet te sterven. En dat is dus het verschil tussen het manna, waarna de vaderen zijn gestorven, en zijn vlees, waardoor je niet sterft. En hoe moet je dat sterven nou zien? Ook dan weer even twee parallelteksten, want Johannes is er vol mee. Johannes 8, vers 52. Als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid. Of Johannes 11, vers 25 en 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dat betekent niet dat we niet lichamelijk zouden sterven, maar dat onze geest, onze ziel naar de dood, direct naar de Heere God gaat. Paulus zegt het zo mooi in 2 Korintiërs 5 vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En vers 8 zegt ook, in hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus, dat hij naar uitziet om het lichaam te verlaten, om bij de Heere zijn intrek te nemen. Het gaat dus niet om een sterven, het gaat om een verhuizing. In feite verhuizen we van het aardse, we laten het lichaam achter, naar het hemelse. Eigenlijk zouden we dus bij een overlijden geen rouwbericht hoeven te sturen, maar eerder een verhuisbericht. Heden is verhuisd naar de hemelse heerlijkheid. Terug naar de menigte. In vers 52 ontstond er weer een discussie. Nu over het eten van het vlees. Hoe kan zijn vlees gegeten worden? Hoe kan hij zijn vlees te eten geven? Dat was voor hen niet te begrijpen. Vlees van een mens eten lijkt op cannibalisme. En in Leviticus 26, dat is een hoofdstuk waar het gaat over trouw en ontrouw, wordt geschreven dat het een soort straf, een vloek van God kan zijn als je zegt, als het zo ver met je gaat, dat je zelf je eigen kinderen gaat eten. Dat is ook gebeurd bij het volk Israël. Dus hoe kan je het vlees van een mens eten? En bloed drinken was voor de Joden sowieso verboden, volgens Leviticus. Maar de menigte keek echter oppervlakkig. Ze bleven hangen bij wat ze konden zien en begrijpen. Het is noodzakelijk om de diepere betekenis van Gods woord en Gods woorden te leren begrijpen. En daarom zo mooi ook het eerder genoemde vers van Hebreeën 11, vers 6. Dat God een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Wil je God leren kennen, dan zul je ernstig moeten zoeken. Dan moet je de woorden leren begrijpen. En dat vraagt energie, dat vraagt studie. Vers 53 gaan we verder. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus heel duidelijk, als je het vlees van de Heer Jezus niet eet en het bloed niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. Wat betekent dat? Geen leven hebben. Uit de context van bijvoorbeeld vers 47 en 54 gaat het om het eeuwige leven. Het eeuwige leven is volgens deze tekst niet iets wat in de toekomst ligt, maar dat heb je reeds verkregen. Als je Jezus gelooft en als je zijn vlees en zijn bloed drinkt. Maar wat wordt nou verstaan onder het eten? In het Grieks wordt het woord troko gebruikt, waarmee kauwen en vermalen bedoeld wordt. Het is het bewust tot je nemen en overdenken. En vervolgens in acht nemen. Maar hoe kan je Jezus nou bewust tot je nemen? Hoe kan je hem overdenken? Hoe kan je hem in acht nemen? Ook hier gaat het weer om het begrip ernstig zoeken. Ook daarin moet je weer zoeken. En Johannes 1 staan daar hele mooie woorden over. Wat dat betekent, hoe je dat kan zien. En Johannes 1 kennen we. Ik lees een paar versen. Vers 1, 3, 4 en 14. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt wat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon, enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het gaat in deze parallelteksten. Het gaat in deze parallelteksten om. Nog een paar parallelteksten over het woord. Dus hier was Jezus is het vlees geworden woord, wordt hier geschreven. Die vanaf het begin al gesproken is. En ik ga nog een paar parallelteksten lezen. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgaan in het leven. Dus als je het woord hoort, het woord dat Jezus is, en hem gelooft die hij gezonden heeft, dan heb je het eeuwig leven. Dat is de paralleltekst. En dan kom je niet in het oordeel, maar je bent overgegaan uit de dood in het leven. Dus de dood is achter je gebleven. Je leeft. Dus je bent in het leven gekomen. Of een andere paralleltekst is 1 Johannes 5, vers 11 en 12. Dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dat je hebt het leven, of je hebt het leven niet. En hoe krijg je dan het leven? Enerzijds wordt gezegd, je moet het woord horen. In Johannes 3, in het gesprek met Nicodemus, wordt gezegd dat over de wedergeboorte, dat je opnieuw geboren moet worden. En in Johannes 6, Romeinen 6 zegt het zo mooi, dan zegt Paulus, dat gaat als je met Christus in zijn doop, in zijn dood gedoopt bent. Zo zul je ook opstaan, net zoals Jezus opgestaan is uit de doden. Zo zullen wij in leven opstaan en zullen we een nieuw leven krijgen. En dat is ook weer het feit, zo start het nieuwe leven. En zo begint het, het met hem. Het gaat in deze paralleltekst dus om het hebben van de Zoon en het tot je nemen en geloven van het woord van God. Dan heb je leven, dan heb je eeuwig leven. Nog even iets bijzonders. Hij zegt hier in vers 54 ook. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Ik heb de andere teksten niet gelezen, maar deze opmerking komt in vier versen terug. In vers 39, 40 en 44. Elke keer zegt hij, wij zullen opstaan op de laatste dag. Blijkbaar is dit voor de Heer God, Heer Jezus, heel belangrijk om het te benoemen dat hij het vier keer herhaalt. En wat wordt dan met de laatste dag bedoeld? Nou, daar kan je een hele preek over houden waarschijnlijk. Maar uiteindelijk wijst het op de wederkomst van Jezus, waarna degenen die in hem geloven uitgenodigd worden voor het bruiloftsmaal. Openbaringen 19, vers 9 zegt het zo mooi. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En dat mogen we dan met hem vieren als wij het eeuwig leven hebben gekregen, als we het leven hebben gekregen. En dat gedenken we ook gedeeltelijk. Enerzijds kijken we terug naar de Heer, wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar we kijken ook vooruit met het avondmaal op dat feestmaal wat eens zal komen. En vers 55 gaat hij verder. Het eten van zijn vlees is ware spijs, wat echt overvloedig verzadigen kan. Het ware spijs. Zoals er ook al te zien was met de verafschaduwing van de wonderbare spijziging. Je zag daar al dat er verzadigingen was. Nou, dat zie je met het leven van Jezus zeker. Zijn vlees is nog vele, vele, vele malen beter. En het drinken van zijn bloed is ware drank, wat volledige verlossing van zonde en daarmee vrijheid geeft. Vers 56 maakt het nog een stukje intiemer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed wijst op het door het geloof één worden met zijn leven. Maar wat wil dat nou zeggen? Eén worden met hem. In Johannes 17, vers 21 gaat de Heer Jezus er in het hoge priesterlijk gebed op in. Hij zegt daar, ik bid dat ze allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons eens zullen zijn. Dus de Heer Jezus geeft aan, bid dat wij samen met, hij is één met de Vader en zo wil hij ook dat wij één zijn met de Vader en met hem. En wat is dan het één worden? Nou, op zich, waar blijkt dat dan? Hij verwijst in feite in eerste instantie naar de eenheid die hij met de Vader heeft. Dat doet hij bijvoorbeeld in Johannes 5, vers 19. En dan zegt hij dat de Zoon niets van zichzelf kan doen als hij de Vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, doet de Vader op dezelfde wijze. In hoofdstuk 8, vers 29. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem welgevallig is. Dus die eenheid krijgt ook een uiting met het feit dat je zegt, ik ben me zo verbonden met God en met de Heer Jezus, dat ik wil doen wat hem welgevallig is. En ik moest een beetje denken aan een huwelijk, waarbij als je trouwt, zeg ik wil één worden. En vanaf het moment dat je getrouwd bent, ben je één. Alleen, de uiting daarvan, daar moet je wel voor investeren. Je moet elkaar willen leren kennen. Je wil ook zeggen, ik wil doen wat haar hem behaagt. Ik wil de anderen leren kennen. En dat vind ik ook zo mooi bij zo'n parallelvers van Johannes 15, met die wijnstok. Die zegt, ik ben de wijnstok, gij zijt dranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. En ik moest aan denken, als wij hem aangenomen hebben, hij blijft in ons. Hij is in ons. Maar wij moeten ook in hem blijven. En dat vraagt investering. En dat vraagt diepe verbondenheid. Dat vraagt weer het ernstig zoeken. En dan zullen we veel vrucht dragen. Dan kan God door ons heen werken. Zoals de Heere God ook door de Heer Jezus, door zijn Zoon, volledig werkte. En dan mogen we ook de werken des Heeren werken. En Paulus zegt dus zo mooi in 1 Korintiërs 6, vers 17, 19 tot 20... Wie zich met de Heere verenigt, of wie zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, vereer de Heere daarom God in uw lichaam en in uw geest. die we God zijn. Oftewel, we mogen weten dat als wij hem aangenomen hebben, als we wedergeboren zijn, dat hij in ons woont, dan zijn we een eenheid. Onze toestand, onze positie, dat is dat we een eenheid zijn. En we mogen daar wel op naar handelen, want we mogen weten dat we niet van onszelf zijn, maar dat wij duur gekocht zijn. En dat we daar de Heer mogen verheerlijken met ons lichaam. Maar dat is ook een verlangen wat je dan doet. Net zoals die psalm die ik net aan het begin van de dienst voorlas. Je hebt een verlangen om bij de Heer te zijn, maar je hebt ook een verlangen om dat te doen wat hij behaagt. Net zoals je in een huwelijk ook als het goed is een verlangen hebt om dat te doen wat je partner behaagt. Dus dit weerspiegelt de eenheid van de Heer met de Vader. En zo kunnen wij ook één worden met hem, waarbij ook wij het verlangen hebben om dat te doen wat hem wel behagelijk is. Nou, het laatste vers nog. Heel kort. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. We hebben te maken met de levende Vader, de bron van het leven, die aan zijn zoon het leven heeft gegeven. En als wij met hem, als wij hem eten, zullen we ook door hem leven. Dus als we één worden met hem, dan zullen we werkelijk leven. Dus dit vers laat zien dat het niet om een toekomstige situatie gaat, maar zeker om die van het heden. Om die periode die zich uitstrekt tijdens ons leven tot in de eeuwigheid. Het evangelie luidt dan ook, wat we allemaal kennen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zalig die het woord horen en in hun hart bewaren. Amen.